Dit is De Macht. Binnen enkele minuten brengen we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse politiek. Ben jij het eens met de gang van zaken of juist niet? Controleer De Macht met directe democratie op je mobiel. Download Referendapp en laat je stem gelden. Altijd. In week 23 behandelde De Macht onder andere de pulsvisserij, de toename van het aantal heftige incidenten op middelbare scholen en de groeiende dakloosheid in Nederland. De eerste kwestie van vandaag betreft een onderzoek naar pulsvissen. De inzet van deze vistechniek is controversieel vanwege mogelijke ecologische gevolgen. Aan de ene kant werd gesteld dat pulsvissen efficiënter en milieuvriendelijker is dan traditionele methoden, waardoor bijvangst en bodemschade verminderd worden. Tegelijkertijd waren er zorgen over de lange termijn effecten op het zeeleven en de visbestanden, aangezien nog niet alle gevolgen volledig in kaart zijn gebracht. Er werd gepleit voor verder onderzoek om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Voorstanders van het voortzetten van pulsvissen benadrukten de positieve impact op de duurzaamheid van de visserij en de economische voordelen voor de vissers. Tegenstanders wezen echter op de noodzaak van voorzorgsprincipes in de ecologie en de mogelijke onherstelbare schade aan ecosystemen. Er werd gesteld dat de visserijsector belangrijke economische voordelen haalt uit de pulstechniek, maar dat er tegelijkertijd onvoldoende bekend zou zijn over de lange termijn gevolgen op de biodiversiteit. Het aantal heftige incidenten op middelbare scholen is de afgelopen tijd verdrievoudigd. Deze trend baart grote zorgen. Specifiek ging het over een toename in geweldsdelicten, drugshandel en zelfs prostitutie op middelbare scholen. Voorstanders van striktere maatregelen benadrukten de noodzaak van meer beveiliging en strenge straffen om de veiligheid van leerlingen en docenten te waarborgen. Anderen wezen erop dat de onderliggende oorzaken, zoals mentale gezondheid en sociale problematiek, aangepakt moesten worden. Een integrale aanpak, met meer aandacht voor preventie en begeleiding, werd als oplossing voorgesteld. Sommigen stelden voor om schoolomgevingen te versterken met extra beveiligingspersoneel en surveillancecamera's, terwijl anderen pleitten voor meer investeringen in geestelijke gezondheidszorg en begeleiding in een poging het probleem aan te pakken. Er werd geopperd dat scholen nauwer zouden moeten samenwerken met maatschappelijke instellingen om een breder vangnet te creëren voor kwetsbare jongeren. Daarbij werd gesteld dat alleen straffen en toezicht niet voldoende zijn en dat de focus ook moet liggen op educatie en ondersteuning van leerlingen die met complexe thuisomstandigheden kampen. Tijdens het debat over de voorjaarsnota 2024 werd intensief gediscussieerd over de aanpassingen aan de lopende begroting. De voorjaarsnota bevatte een bijgewerkte versie van de begroting voor 2024... inclusief een overzicht van de uitgaven en inkomsten van het Rijk en plannen voor aanpassingen. Er ontstond discussie over de verhouding tussen deze nota en het nieuwe hoofdlijnenakkoord van de coalitie. Voorstanders benadrukten de noodzaak van flexibiliteit en snelle reactie op economische veranderingen, terwijl tegenstanders zich zorgen maakten over de aanzienlijke uitgaven van het demissionaire kabinet en de financiële onduidelijkheid die dit met zich meebracht. Naast de algemene begrotingskwesties werd er intensief gediscussieerd over armoedebestrijding, het programma schoolmaaltijden, vermogensongelijkheid en bezuinigingen op de zorg. De discussie over vermogensongelijkheid en de perceptie dat topinkomens profiteren ten koste van lage inkomens zorgde voor verhitte debatten. Ook de bezuinigingen op de zorg en de financiering van maatschappelijke initiatieven werden fel bediscussieerd, waarbij voorstanders wezen op de noodzaak om zorgkosten beheersbaar te houden, terwijl tegenstanders pleiten voor meer investeringen in zorg en maatschappelijke ondersteuning. Er werd gedebatteerd over het belastingverdrag tussen Curaçao en Malta, waarbij het voorkomen van dubbele belastingheffing en de uitwisseling van belastinginformatie centraal stonden. Dit verdrag, het eerste van zijn soort voor Curaçao als autonoom land, werd geprezen voor het potentieel om nieuwe handelspartners aan te trekken en het vestigingsklimaat te verbeteren. Voorstanders benadrukten de economische voordelen en de noodzaak voor Curaçao om zich verder te ontwikkelen door middel van dergelijke verdragen. Het debat werd gekenmerkt door enthousiasme over de economische mogelijkheden en de versterking van internationale relaties. Er werden echter ook zorgen geuit over de keuze van Malta als partner, gezien de gokindustrie en verkoop van Europese paspoorten. Er waren vragen over de naleving van internationale standaarden en mogelijke negatieve effecten op de economie van Curaçao. Bovendien werd een democratisch tekort bekritiseerd, aangezien het Nederlandse parlement meer te zeggen heeft over het verdrag dan de Staten van Curaçao. Er werd gepleit voor een terughoudende houding en voor verbeteringen in de democratische processen binnen het Koninkrijk. Ondanks deze zorgen werd het verdrag gezien als een belangrijke stap in de economische groei van Curaçao en de versterking van zijn internationale positie. In een ander debat werd gesproken over een voorstel om de belastingregeling Nederland-Curaçao te wijzigen. Een rijkswet die door internationale ontwikkelingen op het gebied van antimisbruikbepalingen en fiscale wetgeving in zowel Nederland als Curaçao aangepast moest worden. De wijzigingen richtten zich op het tegengaan van belastingontwijking door multinationale ondernemingen die belastingregels van verschillende landen uitbuiten door winsten te verschuiven naar locaties met lage belastingheffing. Er werd gesteld dat het imago van zowel Nederland als Curaçao op het gebied van belastingtransparantie moet verbeteren. Curaçao staat nog op zwarte lijsten van belastingparadijzen, maar zou hier met ondersteuning van Nederland verandering in kunnen brengen door zich te conformeren aan internationale standaarden. Er werd voorgesteld om een leerstoel Koninkrijksbelastingverdragen in te stellen bij een Nederlandse universiteit in samenwerking met de Universiteit van Curaçao, om zo de kennis en samenwerking op dit gebied te versterken. Het Nationaal Actieplan Dakloosheid werd besproken als antwoord op de groeiende dakloosheid in Nederland. Het plan beoogde de dakloosheid structureel te verminderen door middel van preventieve maatregelen, betere opvangfaciliteiten en het vergroten van de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Voorstanders benadrukten het belang van deze aanpak en het bieden van structurele oplossingen. Tegelijkertijd waren er zorgen over de uitvoerbaarheid van het plan en de noodzaak van voldoende financiële middelen en politieke wil om de gestelde doelen te bereiken. Kritische geluiden wezen op de complexiteit van de problematiek en het belang van samenwerking tussen verschillende overheidslagen en maatschappelijke organisaties. Voorstanders van het plan benadrukten de noodzaak om de oorzaken van dakloosheid aan te pakken, zoals armoede en gebrek aan betaalbare huisvesting, terwijl tegenstanders zich afvroegen of de voorgestelde maatregelen wel voldoende effectief en haalbaar zouden zijn zonder substantiële hervormingen. Ook de rol van gemeentes in het aanpakken van dakloosheid en het belang van maatwerk bij het ondersteunen van daklozen werden opgebracht. Voorstanders van strikter migratiebeleid benadrukten dat prioriteit gegeven moet worden aan Nederlandse daklozen en dat er grenzen gesteld moeten worden aan de opvang van asielzoekers. Aan de andere kant werd gewezen op de noodzaak van internationale samenwerking om migratiestromen in goede banen te leiden en de druk op de Nederlandse woningmarkt te verlichten. Tot zover de macht in week 23 van 2024. Nu is de vraag, wat vind jij? Download nu de app voor iOS en Android en herwin je waardigheid als burger van een soeverein Nederland. Referendum. Laat je stem gelden. Altijd.